Well,
oh ja.
Oké, het is alright, het is helemaal goed. Ja, toch eigenlijk heel fijn om weer een keer bij jullie te mogen zijn hier in Halle. We hebben als gemeente met elkaar hier in Vlaams-Brabant en Brussel toch ergens een beetje een bijzondere band. We kennen elkaar, soms via familierelaties ook. En ja, horen ook al van elkaar. En het is dan ook heel erg fijn als we soms elkaar mogen bezoeken. We zijn heel blij als Geert bij ons in de dienst is. En ik ben ook eigenlijk heel dankbaar dat ik weer een keer bij jullie mag zijn. En een beetje mag horen hoe het ook met jullie gaat allemaal. Ik ga niet een heel verhaal doen over Schaarbeek, want dat zou niet helemaal kloppen, denk ik. Hè. Maar heel kort, onze gemeente, we zijn natuurlijk een beetje een bijzonder geval. Vlaamse kerk in Brussel, jullie kunnen je misschien daar al iets bij voorstellen, dat is niet vanzelfsprekend. De laatste jaren zijn we bezig, eigenlijk hebben we geprobeerd om wat contact te maken met onze omgeving door maaltijden te organiseren in de kerk. Bedoeld eigenlijk oorspronkelijk gewoon voor alleenstaande mensen die gewoon ook niet veel hebben, gewoon uit onze buurt. Zo is het ook eigenlijk begonnen. Er zijn ook inderdaad mensen naartoe gekomen. Er is ook zeker iemand echt daardoor in de gemeente gebleven. Maar geleidelijk aan is dat werk helemaal uitgegroeid en zijn we terechtgekomen in het Noordstation, niet zo ver bij ons vandaan eigenlijk. En nu, de laatste jaren, zijn we helemaal betrokken geraakt in wat er allemaal gebeurt in Brussel met de vluchtelingen die daar in grote getalen toekomen en vaak onderweg zijn naar Engeland. En dan in het park, Maximiliaanpark, waarvan je vaak hoort op het nieuws, verblijven. En die mensen vinden nu eigenlijk de weg naar die maaltijden. En daardoor, geloof het of niet, zit onze kerk elke vrijdagavond helemaal, echt helemaal vol. Voorin, achterin, overal zitten mensen. En we hebben dan een maaltijd voor hen. Maar het bijzondere is ook, en daar zijn we heel dankbaar voor, we hebben eigenlijk van begin af aan de gewoonte ingevoerd dat we bij elke maaltijd een Bijbelverhaal vertellen. En dat zijn we gewoon blijven doen, hoe vreemd het soms ook overkwam op de mensen die dan voor ons zaten. Mensen uit Soedan, die nog nooit een Bijbelverhaal hadden gehoord. Of mensen uit andere Afrikaanse landen, of Arabische landen vooral ook. En daardoor is het eigenlijk ook een heel bijzondere, je mag bijna wel zeggen, een zendingsgelegenheid geworden. Sommigen van jullie, Naomi en Tim, hebben daar ook heel veel aan meegeholpen, heel enthousiast ook. En ik moet heel eerlijk zeggen dat we zelf nu wat onder de indruk zijn van de enorme vloed aan mensen die daar ineens in ons kerkgebouwtje binnenkomen. Ook de enorme drukte die het vraagt, die het betekent om maaltijden voor hen te maken. En eigenlijk denk ik dat iedereen nu een beetje zijn adem inhoudt van is dit vol te houden, kunnen wij dit wel doen? En daar zijn we nu eigenlijk een beetje over aan het nadenken. Dus eerlijk gezegd, het is allemaal spannend, eerlijk gezegd, deze tijd voor ons. Maar ook heel erg bedankt als je daar misschien iets van gehoord hebt en als je daar misschien ook voor gebeden hebt. De Heer zegent ons echt en we zijn daar erg dankbaar voor dat we die gelegenheid hebben. Nu, ik wilde vanmorgen met jullie een gedeelte lezen uit het boek Genesis. Ik moet zeggen, wat jullie net vertelden, wat ik net hoorde, dat jullie dus bezig zijn met de geloofsbelijdenis. Je geloof daarvan leren getuigen en ook geloofsfundamenten. Dat is eigenlijk een heel, heel spannend plan eigenlijk. En ik hoop ook echt dat jullie daar heel veel zegen en heel erg door opgebouwd mogen worden. Maar nu bij ons, op dit moment, hebben we ook nagedacht in de gemeente van wat kunnen wij nu doen met ons onderwijs, met onze prediking, met onze Bijbelstudies. En een van onze jonge mensen die een jaar in China is geweest, die heeft daar vanuit de gemeente waar hij tijdelijk was een idee meegebracht. Namelijk om de prediking en de Bijbelstudies meer op elkaar af te stemmen. En het ook dingen aan bod te laten komen die misschien niet zo gemakkelijk zijn. En toch ook eens met Bijbelgedeeltes bezig te zijn die je misschien toch maar niet bespreekt omdat ze wat moeilijk zijn. En zo zijn we nu bezig de laatste weken met dus toch wel een gedeelte uit de Bijbel dat weliswaar heel bekend is, maar toch niet zo vaak wordt besproken omdat er ook moeilijke dingen in staan. Die je dan ook niet zo goed begrijpt, dat je denkt, nou ja, laten we dat dan maar overslaan en misschien bij een andere keer. En zo zijn we dus bezig nu met de eerste hoofdstukken van het boek Genesis. Schepping, zondeval, Kain en Abel, die generaties, ook daarna de zondvloed. En de laatste keer dat ik dan gepredikt heb in de gemeente ging het over na de zondvloed, wat er dan gebeurd is. En daarover wilde ik eigenlijk met jullie vandaag nadenken, met jullie dat gedeelte bekijken. En dat begint in Genesis hoofdstuk 8, vanaf vers 20 eigenlijk. En ik zal jullie daar een klein stukje van voorlezen. Jullie kennen ongetwijfeld het verhaal van Noach en de zondvloed. Dat moet ik jullie echt niet vertellen. Maar wat we dus willen lezen is wat daarna gebeurde, toen Noach uit de ark ging. En dan staat er in vers 20, dus Genesis hoofdstuk 8 vers 20. En Noach bouwde een altaar voor de Heere. En hij nam van al het reine vee en van al het reine gevogelte en bracht brandoffers op het altaar. Toen de Heere de lieflijke reuk rook, zeide de Heere bij zichzelf: ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens, omdat het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan. En ik zal al wat leeft niet weerslaan, zoals ik gedaan heb. Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. De broeders en zusters, jullie weten wel dat heel wat mensen vandaag de dag denken, ach, het verhaal van de zondvloed en Noach, ja, dat is wel leuk, hè, dat met die ark en die dieren. Het is eigenlijk bijna een soort sprookje, hè, en leuk voor de kinderen, maar toch niet meer iets wat je als alleen van volwassen mens vandaag nog serieus kan nemen. Maar in het Nieuwe Testament zien we dat Jezus dit verhaal wel heel serieus neemt. En we zien ook dat een van de bekendste apostelen, Petrus, het ook heel serieus neemt. In elk van zijn brieven haalt hij het verhaal van de zondvloed aan. En dat laat al zien dat we om te beginnen alvast het verhaal ook heel serieus moeten nemen. En zeker niet moeten denken, oh ja, dat is iets wat we niet meer moeten lezen. Wel degelijk een verhaal om echt over na te denken. Nu, dit verhaal is ook in onze tijd enorm van belang. Want in dit wat we nu gaan zien, wat dus komt in hoofdstuk 8 en dan vooral ook in hoofdstuk 9, daar komen drie heel belangrijke dingen in voor. En ik noem ze alvast, want misschien gaat mijn verhaal hier of daar een beetje, ik hoop dat ik het duidelijk kan zijn, want het is niet zo echt makkelijk. Maar er komen drie dingen in voor die heel belangrijk zijn. In de eerste plaats, wat we net gelezen hebben, het offer van Noach. Dat is niet zomaar erbij verteld, van oké, Noach bracht een offer, kom, we gaan verder. Nee, dat was een heel belangrijk, markant moment, dat offer. En het had ook echt betekenis, wat jullie misschien ook al hebben gemerkt toen je het las. Daarna komt er iets wat ook heel belangrijk is, namelijk het verbond. God sluit een verbond met, en dat is nu ook heel apart, met alles wat leeft. En daar komt dat prachtige beeld dan ook, het teken van het verbond, dat kennen we allemaal heel goed, de regenboog. Dat wordt daar dan verteld. En dan komt er een stukje, en dat is nu een van die moeilijke gedeeltes die je dus normaal gezien liever zou overslaan, maar dan komt er een stukje van de eerste generaties na de zondvloed. En hoe zijn die omgegaan met dat offer en met dat verbond? En dat is eigenlijk heel interessant om over na te denken. Zo moeilijk als dat stukje ook is, het is weer al, ook al lijkt het vreemd, een verhaal dat we ernstig moeten nemen. En dat ons, als we het ernstig nemen, ons ook echt iets te zeggen heeft. Nu, in onze tijd, broeders en zusters, moet ik jullie ook niet zeggen, zijn veel mensen erg bekommerd met alles wat te maken heeft met onze natuurlijke omgeving, met het klimaat. Dat is een enorm belangrijk thema tegenwoordig. En het is misschien, denk ik, heel, toch wel om te beginnen al heel belangrijk om er toch een moment bij stil te staan dat de Bijbel eigenlijk heel anders spreekt over onze relatie met onze natuurlijke omgeving dan we nu meestal horen. En we staan daar niet zo erg bij stil, want we spreken daar niet vaak over. Maar in dit verband komt het echt te pas. En daarom heb ik ook iets meegebracht. Jullie zien hier een Playmobil figuurtje. Gelukkig hadden we dat thuis nog. En dit heb ik bij van mij ontvreemd. Mijn vrouw heeft dat geloof ik nog niet eens gezien. Maar dat laten we nog thuis. Nu, waarom heb ik dat getoond? Kijk, dit hier zou ik willen nemen als een symbool. Klein symbooltje van de natuurlijke omgeving. Het is een plant van plastic. Maar stelt nu de natuur voor. De schepping eigenlijk. Alles wat we om ons heen aan leven zien. De planten, de dieren. Ja, alles om ons heen. Dit hier, dat zijn wij, de mensen. En hoe wordt het nu meestal gezien? Meestal denken de mensen, het zit zo in elkaar. Je hebt de natuur en daar komen wij uit voort. Wij zijn daar een onderdeel van. Wij hangen daar eigenlijk vanaf. De natuur geeft ons leven. De natuur schenkt ons alles. En daar ontvangen wij het van. En nu... Nu is er iets heel ergs aan de hand, doordat wij ons helemaal verkeerd gedragen tegenover die natuur. Daarom gaat het nu ook helemaal mis met die natuur. En wij moeten nu terug alles doen om de natuur weer gezond te maken. Om het weer goed te maken met de natuur eigenlijk. En je merkt ook wel, als mensen daarover spreken, dat ze vaak ook een beetje bewondering hebben voor natuurvolkeren. Die inderdaad heel precies met de natuur leven. Indianen of zo, dan zeg je, ja, kijk, die doen het goed. Zo moeten wij eigenlijk ook weer leven. Ja, wat natuurlijk heel moeilijk geworden is nu, een heel probleem ook is. Maar ziet de Bijbel het zo? Is het zo dat de natuur ons alles geeft en dat wij van de natuur afhangen? En dan ziet u het belang van het scheppingsverhaal. Hoe zit het daar in elkaar? Daar zit het zo. Net omgedraaid. God heeft de natuur gemaakt. Maar waar hangt de mens vanaf? Hangt hij af van de natuur? Nee, zijn leven krijgt hij niet van de natuur. Zijn leven krijgt hij van God. En zijn eerste verantwoordelijkheid is niet van ben ik oké met de natuur, maar ben ik oké, om het zo te zeggen, met God. Hoe is mijn relatie met God? Hoe sta ik tegenover hem? Eerbiedig ik hem? Dien ik hem? Volg ik hem? Dat is heel belangrijk. En daar, en dan komt er iets heel vreemds, daar hangt de natuur van af. Denkt u maar aan wat gebeurt het na de zondeval. Wat was de straf voor Adam, de eerste mens die gezondigd had? De straf was dat de aardbodem vervloekt zou zijn. Door hem. Hij had gezondigd. Hij had God verlaten. En nu werd de aardbodem om die reden vervloekt. Het hing er dus vanaf hoe de mens stond tegenover God, wat er gebeurde met de natuur. En dat is heel belangrijk om over na te denken, ook in onze tijd. Onze eerste zorg, niet dat wij nu niet voor de natuur moeten zorgen en dat we daar niet verantwoordelijk mee om moeten gaan, dat we die niet mogen uitbuiten. Dat zien we ook allemaal wel in de Bijbel. Maar onze eerste verantwoordelijkheid is niet om te zorgen dat we helemaal zo leven als de natuur leeft, maar dat wij met God opnieuw in een goede relatie komen. Daar hangt het voor de natuur ook vanaf, hoe het met haar gaat. En dat zien we namelijk ook in deze hele geschiedenis van de zondvloed. Waarom moest alles sterven? Alles stierf. Het was een verschrikkelijke catastrofe. Je kunt je eigenlijk bijna niet voorstellen hoe ontzettend die zondvloed geweest moet zijn. Het was zeker helemaal geen leuk klein verhaal voor kinderen. Het was eigenlijk een verschrikking wat er toen gebeurd is. Alles kwam om. Alles stierf. En dat was vanwege de zonde van de mensen. Daardoor was het gekomen. En wat eigenlijk nu in dit verhaal gebeurt, wat nu komt, is dat op die nieuwe aarde, die dus na de zondvloed tevoorschijn komt, dat God met die nieuwe aarde eigenlijk, dat hij die wil beschermen en wil bewaren en dat hij zijn genade aan de mensen geeft en daardoor ook aan die natuur, aan die schepping. Nu, en dat is natuurlijk iets waar we nu een beetje over moeten nadenken met elkaar, maar het draait eigenlijk om de relatie die God met mensen wil hebben. Hij wil hen daarin terugbrengen. Terugbrengen naar die relatie met hem. Om zodoende ook de natuur, de schepping die hij gegeven heeft, te bewaren. Nu, heel belangrijk wat we nu in de eerste plaats zien is, wat we nu gelezen hebben. En daar past inderdaad, dankjewel, je raadde het al, fantastisch. Hè, dit eerste vers, heel belangrijk bij. Dus dat is dat offer dat Noach brengt. Ik lees het nog eens aan jullie voor. Het is echt interessant om goed te kijken wat daar staat. En Noach bouwde een altaar voor de Heere. En hij nam van al het reine vee, van al het reine gevogelte en bracht brandoffers op het altaar. Toen de Heere de lieflijke reuk rook, zeide de Heere bij zichzelf: ik zal de aardbodem niet weer vervloeken. Ik ga het niet weer doen. Nou, en hier zien we iets heel merkwaardigs aan dat offer. Je zou denken, het lijkt op het eerste gezicht vooral een dankoffer. Van Heer, dank u wel dat we gered zijn van die verschrikkelijke zondvloed en dat wij nog allemaal mogen leven. Maar de reactie, om zo te zeggen, die je hier leest van God. Hij rook de lieflijke reuk. Dat is een menselijke uitdrukking, maar het is een uitdrukking die je ook tegenkomt naar de rand in het boek Leviticus, waar ook de andere offers worden beschreven. Daar zie je dat dat offer eigenlijk wordt aangenomen als een offer om de zonde te verzoenen. De mens die op aarde komt leven, is niet een andere mens. Is niet een helemaal nieuwe mens. Het is nog altijd diezelfde zondige mens. Ik weet niet of jullie de programma's volgen van Kinderen van het Verzet. Dat is een programma op de VRT nu, waarin kinderen vertellen van hun ouders die in het verzet waren in de Tweede Wereldoorlog. Ik volg dat programma. Ik moet zeggen, ik ben heel aangrijpend. Een van de getuigen is ook een ex-collega van een school in Keerbergen. En daar wordt op een zeven één man verteld. Je merkt dat die kinderen, vooral sommigen, zijn eigenlijk echt heel diep geraakt door wat hun ouders hebben meegemaakt. En een van de mannen vertelde van ja, er is echt goed, er is echt kwaad. Hè, zei, dat heb ik echt gezien. En hij zei, na de oorlog, zegt hij, kwam het weer terug. Kwam dat kwaad weer boven. Dus het was niet echt veranderd. Hij zegt, ja, en diezelfde keuze, noemde hij dan, moeten wij ook opnieuw maken. En hij zei, ik ben trots dat mijn ouders de keuze voor het goede hebben gemaakt. Maar je merkte wel dat het toch niet, er zat veel pijn in zijn verhaal. Maar dat probleem, dat wij als mensen niet echt veranderen, en dat zie je eigenlijk nu ook. Noach lijkt toch wel, heeft dat beseft. Hij zag ook zijn kinderen, hij zag zichzelf. Aan de hand zien we ook iets van Noach. Hij was niet helemaal goed. En voor de zondvloed waren de mensen werkelijk vol kwaad. Het kwaad was helemaal uitgegroeid. Het was een verschrikkelijke een verwording eigenlijk van de mensen. Algemeen. En Noach wist, wij zijn eigenlijk nog altijd zo. We komen nu wel uit de ark, maar daar staan we weer. Met om die zondige instelling, met dat kwade wat in ons zit. En wat hij doet, hij brengt een offer eigenlijk niet alleen maar om te danken, maar ook om te vragen van Heer, neem dit offer in plaats van ons leven. Wij zouden eigenlijk ook niet mogen leven. Wij zouden niet op deze aarde kunnen zijn. Want wij zijn ook zondige mensen. Net als al die anderen die nu omgekomen zijn. Nu laat u ons leven. Neem dit offer in plaats van ons leven. En daarmee zien we iets heel belangrijks. Dat principe eigenlijk, dat een offer gebracht wordt in plaats van het leven van de mensen. Dat was een heel merkwaardig idee, een heel belangrijk idee, want het kwam naderhand ook terug, zien we, in de offers die naderhand ook door het volk Israël gebracht werden. Ze werd hun geleerd om dat te doen. En het verwijst, broeders en zusters, dat begrijpen jullie vast al, terwijl ik het aan het vertellen ben, naar het offer. Uiteindelijk de Heer Jezus zou brengen voor ons. Het ware, uiteindelijke, waarachtige offer dat onze zonde werkelijk wegnam. Want Jezus gaf zijn leven voor onze schuld. En als we kijken naar de volgende dia. Voilà, hier zie je nog eens een heel mooie afbeelding van dit offermoment. En ook de dieren daar, dat is een hele mooie print. Of die daar nog bij stonden, dat weten we natuurlijk niet precies. Niemand weet hoe dat juist was. Je tracht je daar een voorstelling van te maken. Maar het helpt ons toch om de plechtigheid en de ernst van dit moment te beseffen. Het was niet zomaar een offer. Het was een heel plechtig moment. God, wij mogen niet leven. En toch, hier is het offer. Laat ons leven. En dan zie je dat dat eigenlijk verwijst. Als we kijken naar de volgende dia. Naar het offer dat de Heer Jezus voor ons gebracht heeft. En dan moet je maar eens kijken, dat zijn nu twee versen uit het Nieuwe Testament. En dan merken jullie misschien wel op dat daar iets merkwaardigs overeenkomt. Want hoe beschrijft de apostel Paulus dat offer? Zien jullie het? Zoals ook Christus u heeft lief gehad en ze voor ons overgegeven heeft als offergave en slachtoffer. God tot een welriekende reuk. Bedoelt, God nam het aan als een offer. In de plaats van ons leven. En daardoor mogen wij nu, en dat is het volgende gedeelte, verzoend zijn met God. En door hem naar vrede gemaakt hebben, door het bloed van zijn kruis, alle dingen weer met zich te verzoenen. Alle dingen. De mensen en daardoor ook de schepping. Dat hij die daardoor niet verwerpt. Ja, broeders, dat is eigenlijk al heel bijzonder om over na te denken. God aanvaardt dat offer. En nu zien we dat God dan eigenlijk, je zou kunnen zeggen, begint om zijn genade te laten zien. Hij wil de mensen uiteindelijk volledig redden. Werkelijk hen niet meer laten sterven, hen werkelijk eeuwig leven schenken. Maar waarmee hij nu eerst begint, op dit eerste moment, is dat hij de belofte doet. Het zal nooit meer gebeuren dat zo'n verschrikkelijke vloed de aarde nog zal treffen. Dat is eigenlijk een begin, om zo te zeggen, van zijn genade. Hij was uiteindelijk veel meer van plan. Maar dat was het begin. Hoewel, en dat is belangrijk, God heel goed wist dat de mensen niet goed waren. En dat er op diezelfde aarde die hij nu zou beschermen, wel degelijk heel veel kwaad kon gaan gebeuren en zou gaan gebeuren. Want als je verder leest, in vers 9, hoofdstuk 9, dan zie je dat God om te beginnen de mensen toelaat om de dieren nu ook als voedsel te gebruiken. Ook belangrijk om te zien, de aarde is niet zomaar goed en dat, dat de aarde nu niet meer aangeraakt mag worden en dat je de aarde heel erg moet zo heilig achten of zo. Nee, de dieren mogen nu gegeten worden. Ook denk ik belangrijk om dat eens te zien, dat de Bijbel eigenlijk gewoon noemt. Maar dan ook iets heel belangrijks. Er wordt ook gezegd dat de mensen geen bloed mogen gaan eten. En dat heeft ook vooral weer te maken met dat de gedachte van het bloed is eigenlijk bedoeld als een offer voor God. En daarom mag je dat niet aanraken. Maar vooral ook een hele strenge waarschuwing tegen dat hervallen in het verschrikkelijke geweld van voor de zondvloed. En waarlijk, ik zal uw eigen bloed eisen. Van al het gebieden zal ik het eisen. En van de mensen onderling zal ik het leven des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Want naar het beeld Gods heeft hij de mens gemaakt. En dan zie je dus een strenge waarschuwing. Herval niet in die vreselijke gewelddadigheid. Maar we zien dus, dat is het eerste van dit verhaal. God laat aan de mensen weten, ik neem dat offer aan. En als eerste begin van mijn genade zullen jullie nooit meer bang moeten zijn dat er ooit zo'n vreselijke vloed zal komen. Maar eigenlijk verwijst het al naar het uiteindelijke offer. En eigenlijk verwijst ook die genade van God dat hij nooit meer zo'n vreselijke vloed over de wereld laat komen naar de uiteindelijke redding die hij wil brengen. Dat brengt ons bij het tweede stukje. Wat God nu doet is, hij heeft nu met Noach gesproken. En hij zegt, ik neem dat offer aan en er zal geen vloed meer zijn. Maar nu vindt hij het belangrijk. Hij zegt, ja, Noach, ook al leefde Noach zeer lang, op een dag zou Noach sterven. En het was nu belangrijk dat ook zijn nakomelingen en die hun nakomelingen en die hun nakomelingen weer zouden weten dat wat God gezegd had, dat dat zou blijven, dat het waar zou blijven. Dat hij dat niet zou vergeten. En daarom, wat doet God? Hij sluit een verbond. Heel merkwaardig, dat lezen we hier voor de eerste keer in de Bijbel, vers 8 van hoofdstuk 9. En God zeide tot Noach en tot zijn zonen met hem, zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw nageslacht, dus met de generatie na u en die hun generaties na u. En met alle levende wezens die bij u zijn, zie je ook die volgorde? Het gevogelte, het vee, het wildgedierte, de aarde bij u, allen die uit de ark gegaan zijn, alle dieren der aarde. Ik dan richt mijn verbond met u op dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid en dat er geen zondvloed meer wezen zal om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken van mijn verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn voor alle volgende geslachten. Mijn boog stel ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik dan wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, zal ik mijn verbond gedenken dat tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat, zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven. Broeders en zusters, wat een prachtig gedeelte om dat lezen met elkaar. God sluit een verdrag eigenlijk, heel merkwaardig. Want een verbond, dat is eigenlijk een verdrag. Een heel plechtig contract. Zoals je een huurcontract sluit om een huis te huren. Maar zo heb je ook verdragen, zo noemen we ze dan. Contracten is daar toch een beetje te gering voor als woord. Een verdrag tussen landen. Dat zij geen oorlog met elkaar zullen voeren. Dat ze elkaars grenzen gaan respecteren. Dat ze bepaalde handel zullen toestaan. Een voorbeeld, denk ik nu aan. Bijvoorbeeld, ik denk dat er een verdrag bestaat tussen Nederland en België over de Schelde. Dat boten die naar Antwerpen willen gewoon de Westerschelde mogen afvaren. En dat Nederland daar niet aankomt, niets mee te maken heeft, gewoon laat voorbijvaren en niet plotseling zegt, ah, wat ligt er in dat schip, we gaan dat bekijken. Nee, er is een verdrag dat dat bepaalt. En dat je dat nooit meer mag doen. De Schelde wordt niet meer afgesloten. Dat is een verdrag. Nou, zo'n verdrag maakt God nu ook hier. En hij zegt, dat is een verdrag voor, en dat is echt bijzonder, voor altijd. Een eeuwig verbond. Nooit meer zal er een vloed komen. Weet dat ik genadig ben. Weet dat ik jullie nooit meer zoiets zal laten overkomen, dat gans de aarde wordt vernietigd. Niet omdat de mensen beter zijn. Niet omdat ze dat niet eigenlijk zouden verdienen. Maar omdat God zijn genade wil laten zien. En we laten zien wat hij eigenlijk nog meer wil doen. Maar dat we van die genade ons alvast helemaal bewust zijn. God wil zijn genade bewijzen. En daarom zegt hij ook, ik zal een teken geven. Zodat alle generaties en overal op aarde waar de mensen zullen wonen, altijd kunnen zien dat er een God is die de mensen en de aarde het leven geeft en dat leven beschermt. En dat dat nooit voorbij gaat. Dat verbond. En ik denk, broeders en zusters, dat dat heel belangrijk is om dat te bedenken. Eigenlijk, als we nog een keertje teruggaan naar ons het poppetje en de natuur. We zien dus, wat God eigenlijk zegt is van, kijk, jullie staan hier. Boven de natuur. En hoewel jullie eigenlijk mensen zijn die ik zou moeten laten sterven. En daarom de natuur samen met jullie. Ondanks dat, omdat dat offer gebracht is en ooit gebracht zal worden door Jezus, daarom wil ik jullie toch bewaren, toch beschermen. Jullie en met jullie ook de natuur. En als je daaraan twijfelt, als je dat niet zeker weet, kijk naar de regenboog. En de regenboogboeken, dus als je daar ook bij stilstaat, wat heeft de Heere ons daar een prachtig beeld gegeven. En aan de hand lezen we ook eens dat de troon van God wordt en door een van de profeten gezien. En dan zegt hij ook dat hij de kleuren ziet van de regenboog. En dat toont ook weer de genade van God. De pracht van God, de schoonheid van God, toont zijn goedheid. En die wil hij vooral ook daarin laten zien, in dit verbond dat hij aan de mensen schenkt. Nu, heel belangrijk, broeders en zussen, is dat we zien dat dat ook is wat Petrus naderhand in het Nieuwe Testament aanhaalt. En hij gebruikt daarvoor een prachtig woord. Hij zegt, ja, de mensen verdienen eigenlijk om veroordeeld te worden, de straf van God. Ja, al de zonde die mensen doen is zo verschrikkelijk. Natuurlijk zou God moeten ingrijpen. Maar God doet het niet. Hij had al gewacht voor de zondvloed om dat te doen. En nu doet hij het weer met de terugkeer van Jezus. Want als die komt, dan gaat er wel degelijk een heel erg oordeel over de wereld komen. Het zal dan niet met water zijn, maar er zullen vreselijke plagen moeten komen. Zoals we lezen in de Openbaring, die komen dan wel, hoewel ze inderdaad nooit meer gans de aarde zullen vernietigen. Dat zien we ook daarin als we Openbaring lezen. Maar hij wil daarmee eigenlijk laten zien van, dat is mijn genade. Hij wil die eigenlijk al helemaal tonen. En Petrus die haalt dat nu aan en zegt, God is, en dan valt dat prachtige woord, langmoedig. Hij is geduldig. Hij was geduldig voor de zondvloed en hij is geduldig opnieuw. En broers en zussen, dat is enorm belangrijk om te bedenken. En ja, Petrus die zegt, de mensen spotten ermee. Zeggen, oh, er zal nooit, Jezus gaat nooit terugkomen. Wat de liedjes die jullie hier zingen, dat is bespottelijk. Wie gelooft dat nu nog? Maar jawel, hij zal komen. Maar als het nog uitblijft, en als je je afvraagt, hoe kan God ondertussen al die verschrikkelijke dingen laten gebeuren? Die ontzettende oorlog in Syrië, waarom? Of de ontstellende misdaden die in Afrika worden gepleegd? Of al de andere, dingen waar we ons ontzettend machteloos bij voelen, die helemaal verkeerd zijn in de wereld. Waarom laat God dat toe? Wel vanwege zijn geduld. Hij wil nog wachten. En wat hij vooral wil, broers en zusters, en dat is de echte reden. Hij wil dat mensen die genade die hij getoond had bij het aanvaarden van het offer van Noach, die hij nu in vervulling heeft laten gegaan door de komst van de Heer Jezus, die zijn leven gaf voor ons. Hij wil die genade nog aan zoveel mogelijk mensen aanbieden. Dat zoveel mogelijk mensen van hem horen. Daarom zegt de Heer Jezus ook, dat eerst alle volken op aarde van hem gehoord moeten hebben. De boodschap van het evangelie, de boodschap van het koninkrijk gehoord moeten hebben. En dat is wat in onze tijd aan de hand is. God wacht. God wacht in zijn liefde. God wacht dat mensen tot hem komen. Dat mensen die genade van hem ontdekken. De genade die hij getoond heeft, en nog altijd toont door de regenboog, maar die hij in het bijzonder ook getoond heeft door het offer van de Heer Jezus aan het kruis. Maar nu, en daarmee komt het volgende, dat laatste gedeelte, dit derde stukje in dit hoofdstuk, wat zo moeilijk is. Nu is het punt. Nemen de mensen die genade ook aan? Willen ze dat ook wel? Willen ze ook wel naar God terug? En willen ze ook wel vergeving ontvangen? En dat is eigenlijk de basis van wat er gebeurde in dat laatste stukje van hoofdstuk 9. En ik lees het toch met jullie, juist omdat dat zo een van die gedeeltes is die we vaak overslaan. Vanaf vers 18. De zonen van Noach, die uit de ark gegaan waren, waren Sem, Gam en Javed. Gam was de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach en uit deze is de gehele aarde bevolkt. En Noach werd een landman en plantte een wijngaard. Toen hij van de wijn gedronken had, werd hij dronken en hij ontblootte zich in zijn tent. Toen zag Gam, de vader van Kanaan, zijn vaders naaktheid en hij vertelde het aan zijn beide broeders buiten. Daarop namen Sem en Javed een mantel, legden die op hun beide schouders, liepen achterwaarts en bedekten hun vaders naaktheid, terwijl hun aangezicht afgewend was, zodat zij hun vaders naaktheid niet zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en vernam wat zijn jongste zoon hem aangedaan had, zeide hij, vervloekt, zei Kanaan, en knecht der knechten, zei hij voor zijn broeders. Voort zeide hij, geprezen, zei de Heere, de God van Sem, maar Kanaan zei hem tot knecht. God breide Javed uit en hij woonde in de tenten van Sem. En Kanaan zei hem tot knecht. En dan eindigt het nog met de woorden. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar. En hij stierf. Ja, als je het op het eerste gezicht leest, broeders en zussen, dan denk je, nou, dit is echt een bizar verhaal. Hoe kan dit nou eigenlijk in de Bijbel staan? Dat kan je toch eigenlijk ook niet vertellen. En we weten ook dat er ook iets heel schandaligs met dit verhaal gedaan is. Dat men het vaak genomen heeft als een reden om zwarte mensen te beschouwen als knechten. En dat daardoor ook slavernij eigenlijk bijbels zou zijn. Onvoorstelbare verdraaiing, absolute verdraaiing van dit bijbelwoord. Want hoe dan ook, wat je ook verder zou denken, gaat het hier over Kanaan en niet over Cham. Maar wat is hier aan de hand? Noach doet iets raars, dat is zeker waar. Hij begint een wijngaard en hij wordt dronken. Per ongeluk of expres, dat weten we niet, wordt niet verder verteld. Alleszins was dat niet goed. En in zijn dronkenschap doet hij iets oneerbaars eigenlijk. Ja, oneerbaars zou ik zeggen, iets schandelijks eigenlijk. Hij kleedt zich uit in zijn tent en ligt daar. En wat dan gebeurt is het volgende. Eén van zijn drie zoons, namelijk Cham, treft hem zo aan. En wat is het nu? Hij ziet zijn vaders naaktheid. Dat was een schande. Wat had hij moeten doen als hij zijn vader eerbiedigde en respecteerde? Natuurlijk, hem bedekken. Dat had hij moeten doen. Maar wat deed hij? Hij ging naar buiten. En hij ging het nog vertellen. Weet je wat papa doet? Belachelijk. Hij spotte met zijn vader. Dus hij maakte eigenlijk de schande van zijn vader nog erger. En dat was een zonde. En die toonde niet alleen maar een soort van, nou, een stoute jongen. Dat toonde iets in zijn hart wat werkelijk niet oké was. Het niet respecteren van zijn vader, wat nochtans nu wel iets was wat echt voor de hand lag om te doen. Het niet respecteren van zijn vader toonde hoe hij eigenlijk ook tegenover God stond. Want het respect voor je ouders heeft veel te maken met hoe je denkt over jouw relatie met God. De ouders uit wie je voortkomt, eer je en eerbiedig je. Omdat je weet, God heeft hen aan mij gegeven. En dat is ook wat hier bij Cham had moeten zijn, maar wat hij niet had. Hij respecteerde, eerbiedigde God niet. En dat was in zijn leven zo, maar ook, en dat is denk ik de reden van die vervloeking van Noach, dat was ook bij zijn zoon. En daar zien we nu iets wat we laterhand in de Bijbel wel vaker tegenkomen. Dat we kennen het ook uit de 10 geboden. U kent het gebod waar God zegt dat we de naam des Heer niet ijdel mogen gebruiken. Want als we het toch doen, God is dus, zal dan ook de zonde bezoeken aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Wat dat betekent, is dat iemand die doorgaat met de zonde van zijn ouders, die daarin verder stapt, dat overneemt en verder doet, dat hij niet alleen zijn eigen schuld te dragen krijgt, maar ook de schuld die zijn ouders hadden. Zo erg is die zonde. Dus als jouw ouders, zeg maar, God verworpen hebben en alle mogelijke kwaad deden, en jij doet dat ook, en jouw kinderen ook nog eens, en die hun kinderen ook nog, dan krijgen die kinderen uiteindelijk de straf te dragen van al de generaties voor hen. Zo erg is die zonde. Nou, en dat was wat hier met Kanaan gebeurde. Kanaan was niet onschuldig. Hij was iemand die deed wat zijn vader deed. En dat was bekend. En daarom zei Noach dat. Kanaan is een zoon zoals zijn vader. Die God niet eerbiedigt. En die vervloeking was niet een soort van, ik zal jou krijgen. Het was eigenlijk een soort profetie. Van, dat is een vloek die over jou komt. Omdat jij God verwerpt. Omdat je mij, in het verwerpen van mij toon je het verwerpen van God. En daardoor verlies je de zegen. Cham verwierp het. Kanaan verwierp het. En dat betekent nu niet, broeders en zusters, en dat moeten we er direct bij zeggen, dat automatisch alle Kanaanieten en alle afstammelingen van Cham reddeloos verloren zijn. De Heer Jezus heeft later, laten we niet vergeten, de grote genade van God zijn leerlingen gezegd, jullie moeten uitgaan, maakt al de volken tot mijn discipelen. Al de volkeren, zonder uitzondering, niet gezegd, ja, behalve de afstammelingen van Kanaan of behalve de Chamieten of zo, helemaal niet. Denk er ook aan, moet ik wel toch nadrukkelijk zeggen, bijvoorbeeld ook een van de weinige niet-Joodse mensen waar Jezus genade aan bewees van God, was een Kanaanitische vrouw, wordt op een zeker moment zelfs uitdrukkelijk gezegd in de evangelie. Daar zie je dus. Dat is ook groot geloof. Het is niet dat dat volk automatisch en compleet verworpen werd. zeker niet. Maar het was wel zo dat die stamvaders inderdaad die keuze tegen God hadden gemaakt. En later zou dat ook blijken dat dat voor de meeste van hen inderdaad zo bleef. Maar het is niet een soort noodlot. En dat geldt al zeker niet voor Gam, want een van de allereerste mensen uit de niet-Joodse volkeren die tot bekering kwam en die gedoopt werd, dat was de kameling uit Ethiopië. Een zwarte man. Dat we dat niet vergeten, broeders en zusters. Heel belangrijk. Dus we zien hier is er geen sprake van. Ik zeg het met grote nadruk, want anders kunnen we dat toch een beetje denken. Maar dat is echt niet waar. Het heeft hier niks te maken met het verwerpen van alle mensen uit Afrika of iets dergelijks. Dat is absoluut niet wat in dit vers gezegd wordt. Het gaat erover dat mensen die toen al toonden dat zij de genade van God niet aanvaarden, dat zij dan ook die schuld te dragen kregen. En het houdt eigenlijk voor ons een enorme waarschuwing in. God is genadig. God neemt het offer aan van destijds Noach, nu van Jezus. Er kan vergeving zijn van je zonde. Er kan leven zijn. God gaf zijn genade toen al door de zondvloed niet te laten terugkomen. Nu schenkt hij een nog veel grotere genade. Dat we eeuwig mogen leven. Zelfs als we sterven, mogen we bij God zijn eeuwig leven kennen. Wat een genade. En nu komt het belangrijkste. Nemen wij die genade aan? Aanvaarden we die? Geloven wij daarin? Vertrouwen we daarop? Ook als mensen lachen en spotten en zeggen, ach, het is allemaal niet waar. Blijven wij het vol vertrouwen aannemen. Maken we het bekend. Maar nemen we het ook telkens opnieuw in ons eigen leven aan. En we zien ook in het Nieuwe Testament dat we telkens worden aangemaand. Om het niet te vergeten, om het niet te verwaarlozen, om het toch maar aan de kant te laten liggen. Nee, de Hebreeënbrief zegt dat heel nadrukkelijk. Als de Heer je roept, laat je hart niet hard worden. Neem het aan, laat je aanraken, laat je treffen daardoor en kom tot geloof. Neem het offer, de genade van God aan. Laat u, staat er dan ook, Paulus zegt dat dan, laat u met God verzoenen. Hij wil het zo vreselijk graag. En dat is waarom we nu in een tijd leven, dat de aarde nog altijd bestaat. Dat we altijd nog mogen leven, omdat God zo graag wil dat we die genade aannemen. Laten we dat in ons eigen leven doen, te vertrouwen op die liefde van God. En laten we ook zelf, wat we maar kunnen, het woord van God in onze omgeving bekendmaken. Laten we nog samen bidden met elkaar, broeders en zusters. Lieve Vader, wij danken u voor uw woord. We danken u ook, Heer, voor deze prachtige geschiedenis van het verbond en de regenboog. Heren, we bidden u, wilt u ons helpen om het offer dat u voor ons bracht nooit te verachten, nooit te vergeten. Maar Heer, het altijd opnieuw dankbaar aan te nemen, Heer. Erin te geloven en op te vertrouwen, Heren. En we danken u echt, Heren, dat u ons wilde redden. Dat u ons gespaard, dat u ons nog altijd spaart, Heer. En dat we mogen leven, Heer, uit uw genade. En we bidden, Heren, dat nog velen om ons heen die genade ook mogen leren kennen, ervan mogen horen en tot geloof mogen komen. In het bijzonder, Heren, mensen van onze eigen familie, Heren, ook vrienden, kennissen, we bidden, Heren, dat zij u mogen vinden. En ook de vele mensen in deze wereld die getroffen worden door oorlog, Heer, door honger, door armoede, die misschien ook naar hier komen, Heren, dat we hen ook van u mogen vertellen. Dank u, Heren, voor uw genade en voor het goede nieuws, Heren, dat we nog altijd mogen brengen. In Jezus' naam. Amen.